Vandaag een nieuwe aflevering van de podcast Buspraat met Marnik Doren, founder van onder andere Blovi. En vooral een gepassioneerd ondernemer in de digitale sector. Dus welkom Marnik.
Dankjewel, bedankt voor de uitnodiging Joris.
Ja, graag gedaan. Ik heb graag inspirerende mensen in mijn busje zitten. En jij bent zeker iemand die een grote inspiratie is voor mij, maar ook voor heel wat andere ondernemers, denk ik, met hetgeen dat je hebt neergezet.
Het doet mij plezier. Het is natuurlijk niet ikzelf als persoon. Het is eigenlijk het hele Blovi team zelf die voor de content zorgt. En events organiseert en dergelijke. Maar ik vind het leuk. Het is we zitten hier in een... hoe moet ik het noemen? Een busje waar je mee ook op weekend gaat. Dus ik vind het een hele unieke... Een heel unieke plaats.
Ja, dankjewel. Het concept van de podcast is heel eenvoudig. Ik heb een pot met 100 vragen. Je mag zelf eentje trekken en dan ga ik die voorlezen.
We gaan die eens voorlezen. Hè. Tegen welk onrecht kan je niet? Goeie vraag. Ik kan eigenlijk... Ja, onrecht in het algemeen natuurlijk, hè, maar goed, ik zou zeggen in deze instantie degenen die extra zwak in de maatschappij staan, daar ben ik misschien ook wel wat extra gevoelig voor. Er wordt bijvoorbeeld nu gesproken ook rond, we gaan de superrijken een extra belasting opleggen. Ik vind dat, het is wat dubbel, maar ik vind het in deze instantie onterecht. Ik vind niet dat de maatschappij hun probleem, of onze overheid die zelf veel te veel geld uitgeeft, hun probleem moet oplossen door de superrijken extra te belasten. Er is trouwens maar één superrijke in dit land, dat is de overheid zelf. Dat had ik zo laatst een artikel in de Tijd gelezen. Maar dat voelt natuurlijk anders aan. Is dat onrecht? Ja. Maar goed, neemt die top 100, of laat dat zeggen, de top 10, ik weet het niet, van die rijksten een paar miljoenen, misschien zelfs tientallen miljoenen euro's af en ze gaan het niet zo echt voelen. Dus maar mensen die dan aan de onderkant van die maatschappij staan en die dan eigenlijk met moeite nog hun rekeningen kunnen betalen, wat je dan van die schrijnende verhalen hoort van kindjes die geen boterhamdoos mee krijgen, of er zitten chips in, of iets in die aard. Ik vind dat voor mij is ook een vorm van onrecht, omdat ik vind dat de maatschappij, onze overheid, anno 2022 weliswaar, misschien 30, 40 jaar geleden, dat is nog iets anders, maar anno 2022 zouden ze moeten capabel zijn om die mensen op een heel andere manier te begeleiden. En dat allemaal niet evident is en weet ik veel allemaal wat, dat kan kloppen. Maar ik vind, de zwakkeren, ik heb er altijd een... Ik heb daar altijd wat moeilijk mee. Ik zie dat soms ook in het klasje van mijn zoon. Tenminste, ik heb het eigenlijk nog maar één keer gezien, maar er was ook op een bepaald moment van... dat was dan toevallig het zoontje van iemand die zeer welstellend was. En die sloeg zo op... Ik denk dat die 9 of 10 jaar waren toen. Dus dat was nu geen vuistslag of wat dan ook, maar goed... Het was zo'n ander kindje die zich, dat je wel merkte, dat hij zich moeilijker kon verweren. En dat vind ik dat wel moeilijk. Ik ben dat toch op afgestapt op dat kindje om te zeggen van, maar dat gaan we niet doen. Hè.
Ja.
Dus onrecht van zwakkeren, omdat die hebben het soms ook niet alleen financieel, maar daardoor ook minder mentale energie. Of toch moeten ze veel meer moeite doen om wat sterker in het leven te staan. Dus dat vind ik altijd een... Ik zo altijd van een moeilijke.
Ja, ik denk inderdaad dat financiële stress ook sowieso extra energie kost om die je dan niet kan gebruiken.
Absoluut. Want op den duur gaat al je energie daar naartoe, om nog maar te overleven of op zijn minst het einde van de maand te kunnen rondkomen en zo verder. Ja, als je dat soms van op afstand bekijkt, ik vind dat wel wat schrijnend. Ik vind trouwens ook, als er dan een verplichting is die de overheid zou opleggen aan de superrijken, dan heb ik een lang gedacht van, waarom laten ze niet extra verplichten? Waarom verplichten ze niet om een extra vorm van ondernemerschap aan bod te leggen? waarbij dat zij een deel van die, laten we zeggen, hulpbehoevenden gaan helpen. Je zou kunnen zeggen, we gaan ze geld geven. Maar ik weet niet, er op een of andere manier, je kan dat op een of andere manier op grotere schaal, denk ik, ook organiseren. Waarbij dat eigenlijk begoede mensen die het goed hebben, dat ook als een vorm van altruïsme zien, een bepaalde persoonlijke inzet, zodat ze zelf ook terug weer wat voldoening van krijgen. Ja. En ik denk dat dat veel meer gaat opbrengen, dat je nog, dat is een heel andere manier van aanpakken, die heel sociaal weefsel op een andere manier weer in gang zet, in plaats van te belasten en te zeggen, we gaan het wij wel oplossen, terwijl dat uiteindelijk de overheid dan toch niet oplost. Ja. Dus ik kan er volgens mij nog een stuk ondernemerschap aan koppelen, die misschien niet alles oplost, maar toch ja, nieuwe dingen in gang gaat zetten.
Eigenlijk een manier om sneller de juiste mensen misschien ook nog beter te kunnen
hebben. Ja, maar er is dat programma op televisie, ik weet niet of dat nu nog zo is, maar waarbij dat een arm gezin switcht van huis met een rijker gezin. Ik vind dat nu niet de ideale formule. Maar wat er op zich niet zo verkeerd aan is, vind ik, is dat dan op een bepaald moment, ik geloof in die laatste editie op televisie was dat misschien minder het geval, maar vroeger, dat was zo'n vorige editie, ga je niet alleen van huis gaan switchen, maar is degene die het dan beter hebben, is het koppel of het gezin die het beter heeft, gaan het dan ook even nog in gesprek en van kijk, hoe kunnen we jullie helpen? Ja. En soms is dat, oké, we gaan nu een laptop kopen of iets dergelijks, we gaan iets gaan doen die toch een klein stukje weer toevoegen aan het leven van de mensen die het wat minder hebben. En vanuit datzelfde principe vind ik, als je dat op grotere schaal doet, dat bijvoorbeeld, noem maar iets, een Mark Koeken, dus misschien een van die cliché namen terug, maar toch, dat zo iemand veel meer plezier en iets weggeven en bepaalde mensen helpen zal hebben, dan nogmaals aan te belasten. Ik zou daar zelf ook nog, met de mogelijkheden die ik dan heb, ben niet Mark Koeken, maar toch met de mogelijkheden die ik heb, zou ik er ook wel aan bijdragen.
Ja, ik herken er een stukje vanuit de lifeplanningsmethodiek. Daar zijn degene die de methode bedacht heeft, George Kinder, die heeft eigenlijk 7 stadia van financiële volwassenheid. Het Engels money maturity, dat klinkt net iets mooier. En dat gaat inderdaad van pijn en onschuld, maar de bovenste fase, de belangrijkste fase of de hoogst haalbare fase, is eigenlijk de Aloha fase. Hij woont ook op Hawaii. Dat is eigenlijk het kunnen delen van uw rijkdom, van uw eigen middelen, zonder daar enige economische return of dan ook voor terug te vragen. Dus puur altruïsme. Niet om ermee in de krant te komen of om god weet wat ermee te bereiken of te versterken, maar puur
omdat... Weet je het principe wat dat... ik dacht dat Bill Gates dat ergens georganiseerd heeft, een soort van... heeft een Bill Gates organisation, maar ook daarnaast... Ik ben even de naam kwijt, maar komt erop neer dat ze zich geëngageerd hebben, ook in contracten, samen met heel veel andere global rich entrepreneurs, die tot, wat is het, 50 tot zelfs 80 of 90% van hun rijkdom zullen wegschenken, die dan op een georganiseerde manier dingen doet in de wereld die de maatschappij wel vooruit helpt.
Dat zijn mooie initiatieven, denk ik, inderdaad. Ja. Want het is vaak zo, denk ik, dat er ook al wat onderzoek naar gebeurd is, dat mensen die in die financieel kwetsbare positie zitten en in die armoede, dat zijn vaak ook versterkende cirkels natuurlijk, waardoor generatie na generatie die mensen er eigenlijk...
Maar ook voor de overheid, hè. Dat zijn ook de mensen die het meest hulpbehoevend zijn voor de overheid, psychisch, ziekenhuis, schoolsysteem, noem maar op. Dus eigenlijk is het vreemd dat we nog altijd in België of in Europa dat er nog mensen in zo'n schrijnende situaties moeten leven.
Ondanks de welvaart die we eigenlijk...
Ondanks de welvaart, dat effectief. Ja. Dus de zwakkeren, als het over onrecht gaat, dat blijft soms wel wat plakken aan de rib.
Ja, mooi, mooi. En zijn er ook initiatieven die je zelf al hebt genomen om dat stukje...
We hebben een paar keer per jaar op kerstavond, was het? Ja, voilà. Dus op kerstavond hebben we zo... een feest georganiseerd, waar we dan, dat was dan in dit geval in de zaal van een bevriende ondernemer die een magazijn heeft. Mm-hmm. Maar, dus de zaal moesten we niet betalen, maar we hebben dan eigenlijk gezorgd voor catering, DJ enzovoort. En dan hebben we met lokale OCME's samengewerkt. Ook met mensen die eenzaam zijn eigenlijk. Ja. Dus die en financieel kwetsbaar zijn, maar misschien ook ja, alleen zijn. En waarvan dat OCME ook wel weet van oké, okay, als die op die avond worden uitgenodigd, en dat is dan gratis. Dus ja. Ik en een bevriende ondernemer hebben dat gedaan. Een aantal keer. En in alle eerlijkheid, wat ik zo goed als nooit doe, dat is geld storten aan een klassiek goed doel. Omdat ik vind dat de klassieke NGO's zich zo slecht georganiseerd hebben door de jaren heen, waarbij dat, hoeveel procent weet ik niet, maar in ieder geval het grootste deel gaat naar interne werking, ja, naar lobbying, naar soms zelfs zelfverrijking. Ja. Dus daar schenk ik eigenlijk niks aan. Ik heb trouwens nog, wanneer was het? Was dat nu vorige zomer, die overstroming in Dardenne?
Ja, volgens
mij. Was dat 2021? Oké. Okay. Ja. In elk geval, ik had dan, vond ik van mezelf toch een flink bedrag gestort naar het Rode Kruis. Mm-hmm. Ik heb toen zelf niet actief daar naartoe geweest en iets gedaan. Allee, dat zo, met mijn eigen inspanning. Maar ik had een flink bedrag gestort omdat ik ervan uitging, oké, het Rode Kruis gaat hier per direct actie ondernemen. Die zijn er zich op georganiseerd. En dan zag ik heel veel initiatieven van, ook van bevriende ondernemers of kennissen, die echt spullen aan het verzamelen waren, er naartoe brachten, maar ook veel meer dan ter plaatse bleven, eten maakten, en er echt voor zorgden dat er iets werd gedaan.
Echt actief de handen uit de mouwen steken.
Voilà, en die er ook geld voor inzamelden en zo verder. Het was zelfs zo erg dat ik na een maand, heb ik mijn geld teruggevraagd aan het Rode Kruis. Ik heb dat nog nooit gedaan. Ik heb een mail gestuurd, ik zei van kijk, Ik heb dat ook af, moet er wel bij zeggen, Joris. Dus ik las het allemaal in de media. Ja. Dus, oké, okay, de media, wat is er allemaal van waar, niet waar, en zo verder. Het Rode Kruis, loopt achter, blabla. Oké, okay, je moet die ook weer een beetje een kans geven, en zo verder. Maar dan had ik gepost bij die bevriende ondernemers die daar lokaal soms, die daar weken waren. Mm-hmm. En ik vroeg van, leg nu een keer uit, klopt dat nu? Allee, wat dat weer? En zeiden ze, dus, het is zelfs nog zacht uitgedrukt in de media, Rode Kruis, die doet letterlijk niks. Ja, die zijn er niet, die zijn te bespeuren. Ja, en heb ik letterlijk mijn geld teruggevraagd.
Ja.
En die vond dat heel vreemd. Ja, uiteraard vond dat heel vreemd. Maar die hebben dat wel teruggestort. Ja. En ik heb gezegd, ik heb er absoluut... ik heb ook uitgelegd. Ik zei, sorry, ik voel me daar niet meer goed bij. Ik vind niet dat jullie rol waarmaken. Dus dat kan ik niet meer supporteren. Ja. En ik heb het dan dat bedrag weer doorgestort naar... het was zelfs geen officiële VZW. Het was een bevriende onderneemster die... heel veel eten kocht, ja, klaarmaakte, noem maar op. En ook wist wat ze nodig hadden.
Ja.
Versus ja, zomaar van alle spullen brengen die misschien minder relevant waren.
Ja. Ja, dat is mooi te zien dat er op dat moment eigenlijk heel veel solidariteit ontstond tussen Vlamingen en Walen, om het dan maar even zo te noemen. Die daar plots allemaal de handen uit de mouwen gingen steken voor mensen die het echt, echt nodig hebben als je huis weg is. Inderdaad, ik denk dat de werkingskosten van sommige goede doelen, ja, dat de verhouding misschien een stukje beter kan.
Ja, kun je dat nog snappen, hè? Bro, als je iets op schaal wilt organiseren, ja, dan moet je mensen aantrekken. En die gaan natuurlijk, dat is ook hun job, dus dat kost allemaal wel geld. Maar ik ben eigenlijk de naam vergeten hoe dat daar noemt, in het zuiden van ons land. De naam, de getroffen regio.
Maar in elk geval... Vester was het.
Ja. Maar ik ben de plaatsnaam er ook wat vergeten. Maar anyway, in ieder geval van het Rode Kruis verwachtte ik toch wel echt dat ze... Voilà, hetgeen wat die mensen recht op hadden, ook zouden helpen. Zeker in zo'n extreme situatie. Die acute hulp nodig had op dat moment.
Mooi. Misschien nog eens heel even terug naar de kerstavonden voor die mensen die in eenzaamheid en financieel misschien wel moeilijker waren.
Ja.
Wat waren de reacties van die mensen? Wat deed dat met jullie?
Het was heel verdeeld of heel verschillend. Er waren een aantal mensen bij die dat vrij normaal vonden, dat voor hen werd georganiseerd. Maar ik ben er oké mee. Hè. Ik verwacht er geen dankbaarheid of uitgesproken woorden of wat dan ook voor. Maar het viel mij alleen op dat sommige mensen het zeer normaal vonden en zich ook een beetje waanden in een soort van restaurant, waar ze dan ook nog eens bediend moesten worden als waarder. We bedienden ze dan ook nog eens op de koop toe. Dus dat was zo'n beetje de ene kant. Maar nogmaals, ik vond dat oké. Gaan mensen die omhalzen en wenen en zo verder. Dat waren telkens, ik denk, een 30, 40 mensen per keer. Nu in corona hebben we dat niet gedaan, maar in principe willen we dat wel terug oppikken.
Ja, ja, mooi.
Dus dat waren zeker leuke reacties. Ja.
Ja, ja. Ja, de energie die daar stroomt op zo'n avond, met veel vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken.
We hebben dat gewoon gedaan met een aantal, nogmaals met mijn vrienden ondernemer, een paar vrienden in feite. Maar zoveel moeite en ook zoveel geld kost dat eigenlijk allemaal zo niet. Uiteindelijk laat een cateraar komen. Dat is lekker eten, maar dat is ook niet, dat is ook geen sterrenniveau, maar dat is super, allee, dat is deftig eten. Ja, ja. En zelfs voor 30, 40 mensen valt dat mee. Dus ik vond dat maar een kleintje om te doen.
Mooi initiatief alleszins. Dus hopelijk kan het na corona af, met de huidige coronatoestanden. Iedereen, ik heb het gevoel dat corona al weg is, maar cijfers zakken gelukkig nog altijd. Dus laten we hopen dat we een redelijk normale winter tegemoet kunnen gaan. Mm-hmm. Toch in het busje nog kunnen blijven mensen ontmoeten zonder dat hier een scherm tussen moet komen.
Ja.
Dus, heel mooi. Misschien eens heel even terug naar Blovi. Vertel eens, hoe is Blovi ontstaan? Hoe is de reis gekomen tot waar jullie vandaag zijn?
Blovi is ontstaan nadat ik noem het een beetje mijn eerste carrière. Ik had een van de eerste online marketingbedrijven in België, mag ik zeggen. En dat spreek ik van het jaar 99, 2000. Ja. Ik denk dat ik mezelf een van de drie pioniers mag noemen die een officieel online marketing agency en die daar dedicated mee bezig was, had opgericht in die periode. Maar in elk geval, nadat we hebben uitgebouwd, ik denk tot en met 2010, 2011, rond een kleine KMO van een 25-tal mensen, heb ik eigenlijk de stap genomen om te fusioneren met een webbedrijf die websites bouwde, die zelf ook in Gent zat, die zelf ook met 25 mensen zat. Dat heette toen Netlash, van Bart de Waalen en Dirk.
Ja, dat
zegt niets. En dan hebben we de beslissing genomen om te fusioneren. Dat was eigenlijk een gesprek die heel vlot, heel snel liep. En ik denk dat we binnen de 3-4 maanden tot het conclusie gekomen waren van oké, we hebben een kleine due diligence gedaan in elkaars bedrijf. We voelen ons er goed bij. We gaan dat ook gewoon doen. We hebben er een consensus in gevonden. Dan hebben we dat gerebrand naar Wijs. Maar dan heb ik wel heel snel, dus en met heel snel bedoel ik, na de officiële fusie binnen de 6-7 maand, ik denk dat we gefusioneerd waren in maart officieel bij de notaris. En ik denk dat ik in oktober heb gezegd van kijk, we zijn nu een groter bedrijf, 50 medewerkers, we gaan naar grote klanten. Ik was verantwoordelijk voor sales, ik had daar denk ik een goede basis gelegd. Maar ik was eigenlijk al bezig met Blovi achter de schermen. Dat was eigenlijk nog voor die fusie trouwens een soort van side project, omdat ik dat nodig had voor mezelf als een soort van creatieve uitlaatklep. En dat was dan, ik wou eens een nieuw merk op de markt zetten en dan het allereerste die Blovi heeft gedaan was eigenlijk een jobsite voor de digitale sector. Want ik kwam uit die digitale sector, digitale marketeers, ik voelde de nood van veel bedrijven om goede digitale marketeers te vinden. Dat was ook, laten we zeggen, een min of meer nieuw beroep die aan topschalen was. Meer en meer mensen kozen voor die richting. En zo verder. Dus voilà, een jobsite opgericht. En ik zag er eigenlijk, ik zette er eigenlijk een freelancer op, terwijl dat ik in die fusie actief was, wou ik niet dat daaronder liet. Dus operationeel, het eerste half jaar heb ik daar eigenlijk zo goed als niks in gedaan. Totdat ik het voor mezelf zo uitmaakte van oké, Marnik, je bent nu, wat is het, 11, 12 jaar verder. Je hebt een bedrijf opgericht. Je bent een van de eerste online marketingbedrijven. Je hebt een fusie achter de rug, wat ik ook eens graag had willen doen, een fusie. Misschien zijn we wel klaar om eens opnieuw vanaf nul te starten. Die jobsite die liep zowel achter de schermen heel traagjes. Maar ik zag er veel potentieel in. Niet alleen in die jobsite, maar ik zag al direct een werving- en selectiebedrijf. Dat er een contentplatform kon uit voortvloeien. We deden af en toe toen al zo wat interviews met, laten we zeggen, ondernemers van een, op dat moment was dat meestal een webagency of een start-up, die op zoek was naar een digitale marketeer, die wij dan een beetje als content gebruikten. En ik merkte van, tja, dat is hier wel een slimme zet om die content te koppelen aan een jobsite. Dat wordt veel gelezen en van, voilà, de twee op één platform, via de content, vinden de mensen wel hun weg naar de vacatures. Dus ik was er enorm over aan het nadenken van, tja, Bluevee, die toekomst, veel potentieel. En dan ben ik eigenlijk gesprongen, heb ik tegen mijn drie andere medevenoten vanuit die fusie gezegd van, kijk, ik zou eigenlijk willen stoppen, operationeel. Ik wil gerust mijn aandelen behouden, of we maken daar een bepaalde afspraak in, naar gelang. Maar ik zie wat potentieel in Bluevee, ik zou daar terug in willen springen. Ik wou ook een beetje voor mezelf terug naar de beginjaren dat ik dan, B-Scene heette dat bedrijf destijds. De beginjaren van B-Scene waren gestart van bij mij thuis. Ja. Klein, alleen, letterlijk vanuit de living. Ik woonde alleen. Ik vond dat een toffe tijd en een toffe manier om klein te starten en een bedrijf verder uit te bouwen. Ja. Toch in het eerste kantoor, eerste medewerker en maar op. Dus ik wou precies terugkeren naar die fase. Dus daar spreek ik nu van 2011. Voilà. En dat was oké. Mijn medevenoten hadden zoiets van, oké, Marnik, als je dat wilt doen, no offense, we gaan er hier onderling wel uit geraken. En dat heb ik ook gedaan, op een correcte manier. Dan ben ik eigenlijk Bluevee gestart. Ik ben dan gestopt op 31 december. Dat was de officiële einddatum. Ook psychologisch naar het team toe, van kijk, eind dit jaar stopt Marnik. En dan had je de stap nemen richting Bluevee. En ben ik eigenlijk toen al heb ik gekeken om een werving- en selectiebedrijf op te richten, dat heette Bluevee Me. Had ik dan Camille Meert benaderd, die werkte bij een, ik denk toen bij Accent, of het was bij een andere werving, bij een ander zo HR-bedrijf. Maar ze had ook bij Accent gewerkt. En ik vroeg tegen Camille van, kijk, ik wil naast Bluevee als jobsite ook Bluevee Me oprichten, een werving- en selectiebedrijf, maar voor exact dezelfde doelgroep. Digitale marketeers of digitale professionals die we in contact brengen met de groeiende vraag van de markt om dergelijke profielen te kunnen aantrekken, die niche. Dat werkte zeer goed en op die manier zijn we dan direct events beginnen organiseren. Voor de digitale marketeers, een Google Analytics evenement, een conversie marketing evenement, een mobile event, toen dan mobile en mobile marketing opkwam, een trends event en zo verder. Heel veel events gedaan. Maar goed, ondertussen heel veel geïnvesteerd. Zelfs ook fulltime in een journalist die content creëerde. Ja. En eigenlijk zag ik vrij snel dat de content zeer veel gelezen werd. Investeerden we meer en meer in die content. En voelde ik ook geleidelijk aan dat de toekomst van een jobsite, zelfs in die niche, niet zo'n heel lang leven beschoren was. Of in elk geval, dat ik dat toch breder moest zien dan dat. En ondertussen, laten we zeggen, ja, hadden we veel contact met founders van start-ups en scale-ups door de jaren heen. En is eigenlijk meer de behoefte gegroeid om over te schakelen van qua doelgroep. Bluevee was in het begin, zo profileerden wij ons ook en werden we ook zo gepercipieerd van het platform voor de digitale professional. Dat was ook zo, denk ik, min of meer onze quote of slogan. En hebben we dan de switch gemaakt rond, ik denk, 2017, ja. En we hebben gezegd van, kijk, nee, we gaan echt voor de ondernemer. We gaan geen events meer organiseren voor de digitale professional. In 2017 was het laatste conversie marketing event. Ik denk dat we daar toen meer of 700 tickets hebben kunnen verkopen op een hele leuke locatie, Auto World in Brussel. En ik vond dat in schoonheid afronden. Dus voilà, dus zo zijn we nu 10 jaar verder en de switch is gebeurd van het platform voor de digitale professional, waar dat vacatures en HR zo wel een bepaalde rode draad was. We hebben heel dat HR-gebeuren in 2017 volledig gestopt. BlueVMe heb ik mijn aandeel in verkocht. Ja. Ook gevraagd van, kijk, ik zou echt wel willen overeenkomen dat je er ook een andere naam voor zoekt, een andere merk. Dat is nu Networks geworden. Networks met een D. Die doen exact hetzelfde, maar onder een ander merk. En de link met BlueVMe, die is er eigenlijk niet meer. Zo kon BlueVMe zich focussen op ondernemers. En voilà, dat is wat we vandaag doen. 100% focus op ondernemers. Ik wil onszelf een online magazine noemen die een stukje ondernemersnieuws brengt, opinies van ondernemers brengt, die ze uiteraard zelf schrijven, interviews van ondernemers brengt, en dat wil zeggen ondernemers inspireren, maar ook fysiek samenbrengen en met elkaar connecteren, is echt onze core business. En voilà, zo zijn wij dit jaar, en de drie keer eigenlijk, in november vorig jaar, en dit jaar, januari, februari ook tweemaal, hebben we zo drie tours in totaal georganiseerd met 100 ondernemers naar de Wereldexpo in Dubai. Ja. Dat was fantastisch. Echt, ja. Dat was echt ongelooflijk. Dat was kort, heftig, van woensdag tot zondag, en dat was echt een combinatie van... Ja, Dubai, dat is al een land die voor velen aanspreekt. De meesten waren nog niet geweest. En zelfs degenen die al geweest waren, kwamen er met plezier terug. De Wereldexpo. Ook voor veel mensen nog niet geweest. Maar in Dubai was dat nog eens een editie die extra... Ja, hoe moet ik het gaan... In ieder geval, die wat ze extra in geïnvesteerd hadden in beleving vooral. En voilà, en dan nog eens met 100 ondernemers dat kunnen beleven, op leuke locaties gaan eten in de woestijn. En dat was echt een topbeleving. Ik denk dat we hebben echt zeer, zeer, zeer goede reacties gehad. Ja. En dat is een beetje het elan waarop dat we gaan verder bouwen. Op 8 en 9 september hebben we dan ook nog een eigen event in Flanders Expo, de BlueVMe Entrepreneurs Summit. Okay. Dus dat past perfect in ons plaatje. En ja, ik heb eigenlijk nog tal van plannen die misschien nu al te vroeg zijn om uit de doeken te doen. Maar laten we zeggen, ondernemers, dat is echt ons doelpubliek. Ja. Dat is iets waar we echt energie van krijgen. Door content voor creëren. Ja. Events, buitenlandse trips voor organiseren. En binnenkort nog een aantal andere dingen.
Mooi. Ik voel die daadkracht en energie om dingen in de wereld te zetten, om dat BlueVMe-merk nog bekender te maken en op die manier nog veel meer ondernemers mee te kunnen nemen op die events en op die reizen, om ze op een ondernemersreis mee te pakken. En mee te
pakken. We krijgen heel dikwijls reacties, maar dat zijn natuurlijk niet veel mensen die ons dat zeggen, omdat dat soms ook een persoonlijk verhaal is. Maar die echt zeggen, kijk, door BlueVMe te lezen, door BlueVMe te volgen, ben ik ofwel ondernemer geworden, of heb ik bepaalde andere inzichten gekregen die hebben bijgedragen tot de groei van. Ja. Ze hebben het natuurlijk wel zelf gedaan, maar het doet mij wel plezier dat het volgen en lezen van BlueVMe hen daar heeft in kunnen inspireren om die stappen allemaal te zetten.
Ja, zeker. Want, ze doen het inderdaad zelf, dat is ook wat ik zie in mijn werk een stukje. Het is, je kan mensen niks geven of niks inplanten. Als dat zou kunnen, dat zou makkelijk zijn, dan moesten we een paar goede ondernemers kopiëren en uitverspreiden. En plots was iedereen dan succesvol en werkte alle teams goed en liep iedere organisatie gesmeerd.
Ja.
Maar dat is volgens mij niet hoe het werkt, hoe ik het toch nog nooit heb zien werken. Maar door ze inderdaad een stukje te kunnen inspireren en door soms heel kleine dingen die misschien voor jou of voor mij... Ja, heel triviaal zijn, kan voor iemand anders plots een mindsetverandering teweeg brengen die plots wel brengt wat ze nooit hadden gedurfd of nooit hadden gedacht en plots wel die stappen zetten en dat kunnen inderdaad dingen zijn die mensenlevens veranderen inderdaad. En dus die dankbaarheid is.
Ja, absoluut. Ik in Dubai ook, we hebben dat nu gezien, mensen dat netwerken, wij worden vooral aanzien als een contentplatform. Ja. Maar nogmaals, die ondernemers samenbrengen. Er is bijna niemand, met een aantal uitzonderingen, maar de meesten hebben eigenlijk niet beslist, ik wil naar de Wereldexpo in Dubai gaan. Die zijn van, nee, ik wil samen met BlueVMe en die andere ondernemers om te netwerken naar de Wereldexpo in Dubai gaan. En dat er, echt, dat er ook effectief nieuwe business uit wordt gegenereerd. Ja. En dat vind ik het meest plezierig om te zien en te horen dat die ondernemers zeggen, maar ik heb er echt goede contacten op gedaan. Sommigen gaan er rechtstreeks gesprekken uit voort, ja, die dan concreet kunnen leiden tot nieuwe business. Dat is niet bij iedereen de behoefte en de nood, maar dat netwerk uitbreiden, nieuwe contacten kunnen opdoen, is een klankbord. Maar ook, nogmaals, dat ze er echt business mee genereren, dat vind ik tof, want okay, dat betekent ook dat voor sommigen dat budget zelfs nog eens rechtstreeks opbrengt, ja, in uitgedrukt in centen ook.
Ja. Ja, dat is heel vaak een unieke kans om in vertrouwen met elkaar, elkaar beter te leren kennen en om een stukje, het is toch altijd gunnen, denk ik, hè. Verkopen is heel vaak iets gunnen.
Zeker.
Hoe beter je elkaar kent, hoe makkelijker dat misschien wordt, of hoe duidelijker dat wordt van het niet te doen, dat kan natuurlijk ook het gevolg zijn. Meestal is het
maar zelfs met een boekhouder die was mee en die zei van, maar zegt die Martin, ik heb een keer 7 nieuwe klanten heb, ja, minstens. Ja. En dan heb ik zoiets van, hey, ik kan me nu niet voorstellen dat ik op een buitenlandse trip meega met iemand en dat ik zoiets met een boekhouder spreek, dat ik zeg, ik ga eens veranderen van boekhouder. Ja. Maar blijkbaar had hij, ik weet niet, mensen ontmoet die oftewel iets nieuws starten of ik weet niet, op een of andere manier toch nood hadden aan een nieuwe boekhouder.
Mooi. Als je een toverstafje had en je kon toveren, waar zou Blovi staan achter 5 jaar?
Leuke vraag. Mocht ik een toverstafje hebben? Het is ons doel om de grootste, maar vooral de meest inspirerende en de meest verbindende ondernemerscommunity van ik ga het België noemen, alhoewel dat we slechts in 1 taal Nederlands communiceren. Dus voilà, dat. Het staat iets verder dan 5 jaar, die doelstelling. Maar dat we er elke dag aan bouwen en dat we echt een aanbod hebben van een zeer hechte community van ondernemers waarbij die ondernemers elkaar ontmoeten, die altijd gebaseerd zijn op een stuk kennis delen, inzichten delen, inspiratie die op hen afkomt enzovoort. En wij proberen dat altijd te doen op een hele leuke locatie, daar een leuke beleving rond te creëren. Dat vraagt dan ook wel weer investering, ook financieel, maar dat blijft ook heel lang bij daardoor. We hebben ook heel veel extra's gedaan met die Dubai Trip ook, en die mensen samenbrengen vooraf. Een soort van networking event dat ze elkaar kunnen leren kennen. Maar zelfs ook nadien. Nog een dinner night georganiseerd en je merkt dat, dat kost ons 2 keer tijd en geld die we van die fee moeten investeren erin. Maar dat creëert natuurlijk wel een grote vorm van samenhorigheid onder die ondernemers. En voor onszelf is dat ook een extra vorm van binding met ons als mensen van Blovi of als team van Blovi en naar ons merk toe. Dus dat we toch goede stappen hebben gezet om die grootste, meest inspirerende, meest connecteerde, verbindende ondernemerscommunity te zijn.
Mooi, Je zegt, het zal nog iets langer duren dan 5 jaar. Wat houdt je tegen om het sneller te doen dan 5 jaar?
Het is niet dat er iets mee tegenhoudt. Ik heb het gewoon gepland om dat in 2030 te zijn. Omdat het ook voor mezelf en voor ons team een soort van langer termijn perspectief geeft. Van kijk, dat is iets wat we vorig jaar, of ik denk zelfs in 2020, reeds hebben opgezet. Dus dat is gewoon een tijdspanne van één decennium. Dat is één. En ten tweede wordt ook soms wel eens gezegd van kijk, soms onderschatten we wat je kan doen op een decennium. Mm-hmm. Op 10 jaar tijd, soms onderschat je dat. En soms overschat je wat je op 6 maanden kan doen. En ik herken mezelf er wel in. Zeker dat eerste, of dat laatste. Ja. Ik overschat soms wat ik op korte termijn kan doen. Dus daarom hebben we het zo op 10 jaar gezet. Maar het is misschien wel food for thought om het te halveren in tijd. En toch te zijn wie dat we willen. Maar ik heb, het heeft ook te maken met structuur en organisatie. Hè. We hebben nu... Ik denk, deze week zijn er 2 nieuwe mensen gestart. Binnenkort nog een derde.
Mooi.
En een beetje later zelfs nog een vierde. Dus ik ben mij ook aan het organiseren waarbij dat ik... ik ga het niet noemen dat ik mezelf misbaar maak. Mm-hmm. Dat is op zich niet rechtstreeks de bedoeling, maar wel op zijn minst dat ik een pak meer misbaarder word. Ja. En dat het minder van mij als persoon afhangt. Dat is zeker de volgende stap. Ja. Die meer in een part of the process is om tot dat punt te komen.
Ja. Mooi. Ja, het is voor mij een heel sterk staaltje van life planning, wat je net vertelde. Van de eerste bedrijf, eerste marketing, B-Scene in de tijd dan nog. Toen de modems nog piepten en geluid maakten om op internet te kunnen geraken.
Ja.
Daar eigenlijk gaan kijken, wat wil ik nog? Wil ik die fusie daarin meegaan en dan eigenlijk heel bewust keuzes maken om toch die passie die daar nog ergens ligt te borrelen van Blovi, die je niet helemaal aan de kant wil schuiven.
Ja.
Om dan terug opnieuw te springen en eigenlijk te durven springen en vol voor.
Ja, de reden was ook, als we de fusie deden, ook ik besefte dat natuurlijk wel op voorhand, van als ik die fusie ga doen, dan zijn we direct een groot bedrijf, 50 mensen, dus dat betekent ook dat je een sterk management nodig hebt. Ja. We hadden dat ook afgesproken met ons vier. Want ik zei tegen Bart, op het moment dat we ons eerste gesprek hadden, zouden we niet fusioneren. Ik herinner me nog heel goed dat ik zei tegen Bart van kijk, jij bent nu founder, CEO van Atlas. Ik van B-Scene, hoe zou je dat zien mochten we morgen gefusioneerd zijn? En Bart zegt van ja, zegt hij, oh, ik heb wel ambitie om CEO te zijn. Ja. Ik weet niet hoe je dat ziet. Ik zeg ja, ik niet. Mijn één ambitie om CEO te zijn van een club van 50 mensen, zeer goed dat je dat wilt doen, opgelost.
Ja.
Dus dat was ook al...
Ja,
dat betekent ook veel, hè, want als je met tweeën de locomotief wil trekken,
zeker,
dat kan ook. Er bestaan wel, laten we zeggen, scenario's like bij Showpad, maar dat heeft volgens mij ook te maken omdat die dan in het buitenland zitten en zo verder. Ik denk dat dat toen daar niet zo gelukt geweest zijn, mochten we beslist hebben, Bart en ik, van we willen alle twee de locomotief spelen, twee keer de co-locomotief. Ja. Ik had daar niet de zin in. Dus ik was heel blij. En wat ik wil zeggen is, van, ik besefte als we dan gefusioneerd zullen zijn, dat je rol manager is. Ik had gezegd van kijk, zal ik de verantwoordelijkheid van sales op mij nemen? Ja. En het, op zich liep die sales zeer goed. Maar ik was niet de persoon om te zeggen, ik ga hier nog 3 jaar als sales manager door het leven gaan. Dat zag ik echt niet zitten.
Nee.
Alhoewel dat een hele leuke rol was, toen op dat moment zeker een dankbare rol was, vond ik. Omdat we echt grotere klanten, zelfs in een bank en zo verder, aan het binnenhalen waren als klant. Maar voor mezelf zag ik dat niet. Ja. Dus ik kon de keuze maken om dan te zeggen, oké, goed, eigenlijk, we hebben goede salesmensen. We zijn grote nieuwe klanten aan het binnenhalen en noem maar op. We hebben een nieuwe merknaam dat we binnenkort op de markt gaan zetten. Wijs, noem maar op. Dus ik ga hier rustig op die stoel blijven zitten. Niet te veel stress. Laat op, steeds zou stress. Er kan zeker stress op mij af. Zo. Maar ik wou gewoon niet. Ik wou niet die managementrol. Ik wou terug op een andere manier ondernemen. En dat was de reden. En ik heb dat ook gedaan.
Ja, mooi.
Ik had er niet lang mee gewacht. Ja. Maar het kwam wel sneller op mij af. Eigenlijk hadden we afgesproken van kijk, laat ons in die fusie alle 4, 3 jaar deze rol aanhouden. En voilà, zorg dat die fusie op een stabiele manier gerealiseerd wordt. Maar ja, dan vond ik dat ik toch eerlijk moest blijven tegenover mezelf. Tegenover de rest ook trouwens. En dan hebben we dat dan toch maar vroeger, ik zeg, binnen de 6 maanden heb ik dat dan verteld. En binnen de 8 à 9 maanden ook concreet officieel gestopt. Ik heb er nog geen seconde spijt van gehad. En dat bedrijf heet ondertussen trouwens Duke and Grace, een nieuwe merknaam. Doet het volgens mij zeer goed. Dus,
mooi.
Ja.
Mooi.
Ja.
Ik denk dat die daadkracht en die helderheid van keuzes willen maken, dat die gebracht heeft waar je vandaag zit. En dat het soms snel handelen en heel duidelijk weten waar passies en keuzes en talent en motivatie en voldoening zitten, dat ondernemers veel meer helpt om snel beslissingen en waarschijnlijk ook meer juiste beslissingen.
Ja, blijft wel een uitdaging hoor, want uiteindelijk ben ik toen letterlijk opnieuw vanaf nul gestart. Mocht ik het trouwens opnieuw doen, dan ging ik het toch net iets anders aanpakken. Ik ben teruggestart thuis, klein, alleen en zo geleidelijk aan weer wat gegroeid. En trouwens, met veel mensen werken was nooit, bij Bluevie dan althans, nooit een doel op, is nooit een doel op zich geweest. Integendeel, met zo weinig mogelijk mensen werken en zo toch zoveel mogelijk impact maken en proberen groeien. Maar het blijft altijd wel een uitdaging. Het leuke wat ik ook leuk aan vond, er is daar het Bluevie, is er al direct Bluevie Me uit voortgevloeid. Dat heb ik dan, of mijn aandeel er althans in, heb ik dan verkocht. Dat is een andere naam geworden. Uit Bluevie is er nog eens een ander kleiner bedrijfje geroeid. Ondertussen is er terug een ander bedrijfje uit voortgevloeid. Proudly, die proactief recruitment doet. Dat is wel nog vanuit de HR-poot, maar we hebben dan echt een andere merknaam gehouden. En het staat compleet los van Bluevie. Ik ben er operationeel niet in actief. Ik ben wel meerderheidsaandeelhouder, maar Maarten trekt dat volledig. Dat is proactief recruteren en employer branding voor bedrijven en zo verder. Ja. Dus dat vind ik ook leuk, dat er uit Bluevie terug soms nieuwe
spin-offs
uit ontstaan.
Ik denk dat het wel voldoening geeft om die zaadjes weer te kunnen planten en ze dan ook te zien. Ik voel daar heel veel voldoening in uw verhaal.
Ja, ook Maarten is nog vrij jong. Maar werkt ondertussen denk ik 4 jaar. We werken 4 jaar samen. Maar je doet dat goed. Is 30 jaar. En die leidt nu Proudly. Proudly is ook nog klein. Maar het feit dat ik frequent voor hem zijn klankbord kan zijn. Ja. Regelmatig samen zitten. Is iets gaan eten of gaan drinken. En daarover de business spreken. Dat we ook in dat klein bedrijf een officiële raad van bestuur hebben en zo verder. Vind ik ook tof om zo op een andere manier als ondernemer aan tafel te zitten. Op een niet-operationele manier, maar een adviseerde manier. En hij pikt dat op en hij doet, het meeste doet hij zelf. Het is niet dat het allemaal via of van mij komt, integendeel. Maar ik vind dat wel een rol om ook die rol eens, om die rol eens ook op te nemen. Ja.
Oké, mooi. Als we de vraag dan naar Marnik stellen, waar wil Marnik achter 10 jaar staan?
Goeie vraag. Ik denk, het is wel de behoefte van mij om nu, ik ben recent, dus we zijn nu mei 2022, dus ik ben in maart 2022 50 geworden. Dat heeft kort ervoor wel iets gedaan met mij. Of een paar jaar geleden eigenlijk trouwens, heeft al iets gedaan. Dat ik zo echt in vraag stelde van, wat sta ik in het leven? Sta ik wat ik ooit wou staan? Wat ik als twintiger van droomde, sta ik daar? Ik vind op veel vlakken wel, maar op veel andere vlakken dan ook weer niet. Laat dat zeggen, ik denk dat het wel mijn behoefte is om Bluevie in die mate te organiseren, waarbij dat het operationeel gezien minder van mij afhangt. Omdat ik, mag toch zeggen, de laatste 10 jaar daar toch wel heel hard in heb gewerkt in Bluevie. En ik wil dat nu organiseren dat ik daar een andere rol in krijg. Misschien zelfs mijn rol als CEO, dat is niet echt een must niet meer. Als dat zou kunnen overdragen aan iemand anders, en ik kan dat met goed gevoel doen, dan ga ik dat zeker doen. En dat ik verder Bluevie zie groeien, maar dat mijn rol daarin, toch als meerderheidsaandeelhouder, daar toch anders in. Dat zou voor mij wel een grote vorm van voldoening geven, waardoor dat ik het mij vooral qua tijd en zo verder kan permitteren om eventueel nieuwe dingen op te starten. Maar dat zou zelfs ook, met die nieuwe dingen bedoel ik dan ook, zelfs binnen in Bluevie. Ja. Dat hoeft niet iets compleet anders te zijn. Dat zou kunnen, maar ik heb nu wel voor mezelf uitgemaakt dat de nieuwe dingen die ik zal opstarten, die moeten op een of andere manier gelinkt zijn met Bluevie. Ja. Ik ga niet iets compleet nieuw of anders doen, toch voorlopig niet. Je weet het nooit meer, het kan soms wel eens dan toch wel iets uit de bus komen. Maar ik probeer er wel wat voorzichtig in te zijn. Dus het moet iets zijn omdat dat dan Bluevie of een beetje het kleine ecosysteem er rond wat kan versterken. Dus als ik dat wat kan combineren met nog wat met nog wat meer, wat vrijere tijd, dan ja, daar ben ik al heel eind op weg, denk ik.
Ja, ja, mooi. Okay. Ja. Ik gun het nu, ik merk dat er nog wat creativiteit zit te borrelen,
ja.
Zonder concreet plannen uit de doeken te hoeven doen, maar ik voel dat er nog wat zaadjes geplant moeten worden.
Zeker. Zeker, we zijn er nog niet.
Nee, nee.
Ik ben er nooit eigenlijk, als bedrijf. Maar klopt, ja, absoluut. Nog veel plannen en veel zin.
Mooi, ja. Vooral die goesting om het aan te pakken en om dingen kans te geven en te kijken wat er uitgroeit. En misschien dingen die dan toch weer een keer moeten begraven worden, maar toch vooral in dat ecosysteem van Blovi elkaar kunnen versterken.
Ja, je zegt er ook een ding, sommige dingen moeten begraven worden. Ik heb dat Blovi ooit mee gestart is, de jobsite, die staat nu nog officieel actief onder Blovi.careers.
Mm-hmm.
Maar we aanvaarden al geen nieuwe vacatures niet meer sinds november, denk ik. December, sowieso eind 2021. En ik denk dat we dat voor de zomer ook gewoon gaan stopzetten. Dat is totaal niet meer relevant voor Blovi. En dat is wel vreemd, maar tegelijkertijd zeer goed. Waar je ooit mee gestart bent, waar je qua businessmodel, mm-hmm. qua aanbod, dat eigenlijk stopt. Dat eigenlijk Blovi iets compleet anders is geworden. Dat vind ik fijn. Ik zou ook kunnen beslist hebben van waarom behouden jullie als een aparte divisie. Ik heb dat trouwens een tijdje geleden in een apart bedrijf gestopt, inderdaad. Maar eigenlijk is daaruit dan die Prouli voortgegroeid. Dus dat is wel blijvend bestaand iets geworden. Maar een pure jobsite runnen, zelfs voor we hebben ook niet meer die digitale professionals. Dat, soms moet je inderdaad eens beslissen om iets te begraven.
Ja.
En dat is een, misschien moeten we daar wel een officieel begrafenismoment van maken.
Ja.
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 Ja, soms, dat is ook ondernemen denk ik misschien wel. Hè, dat,
Ja, maar ik denk dat ook grote techbedrijven, Google bijvoorbeeld, die ik denk dat zij kampioen zijn in van alles opstarten om er dan nadien keuzes in te maken met wat ze niet meer verder doen.
Klopt.
En dat geeft hen op een of andere manier dan rechtstreeks of onrechtstreeks ook weer veel opgebracht.
Ja.
Het zijn geld, het zijn kennis, het zijn technologie, het zijn mensen aantrekken en noem maar op. Ja,
ja, klopt, klopt. Ik zie het zelf hier, we zijn er nu een lichtend voorbeeld van in de bus.
Ja.
Ook diverse ideeën gehad in het verleden en plots komt er een podcast uit en heb je 30, 40 mensen die zeiden van, dan wil ik wel een keer komen plaatsnemen en dan gaan we een leuk gesprek voeren. Dus,
en een leuke vorm van marketing en personal branding voor jou. Ja. En het is de vorm van vrije tijd tegelijkertijd.
Ja, klopt. Klopt. Dus, ik geniet er heel erg van. Voor mij, ik word er straks 40, maar ik heb een stuk hetzelfde proces van, heb je dan gedaan wat je wou doen in het leven, of om met het liedje van het regent zonnestralen te zingen. Van al zijn jongens dromen was alleen het oud worden gehaald. Is dat dan zo, of zijn er toch dromen aan het uitkomen? Maar ik besef heel erg, en ook door de gebeurtenissen die in mijn verzekeringskantoor zijn geweest, dat niet geld het schaarste is, maar tijd. Onze tijd is het schaarste. Een heel mooi filmpje op YouTube van Bill Gates en Warren Buffett. Je kunt ervan vinden wat je wilt van die twee mensen, maar toch mensen die toch iets hebben neergezet, denk ik.
Absoluut.
Dat kan niemand ontkennen.
Als er twee mensen zijn, dan zijn zij het wel.
En die hebben een heel leuk gesprek over tijd. En daar zegt Warren Buffett ook van, met al het geld in de wereld kan ik geen extra uur per dag bijkopen. En kan ik ook aan het einde, als mijn tijd gekomen is, kan ik niet verlangen.
Ja.
Dus voor mij is tijd belangrijk. En vrije tijd en creativiteit is dan wel met een andere ei, maar Dat hoort allemaal wel een beetje samen. Dus, ik vind een heel mooi verhaal wat je brengt. En het is eigenlijk life planning ten top. Hè. Dus wat ik doe, een stukje ondernemers begeleiden. Ja, je had geen life planner nodig. Je hebt zelf heel veel keuzes gemaakt.
Ja, maar ik heb niet altijd het gevoel voor mezelf, hoor, Joris, dat ik zo'n fantastisch traject heb afgelegd. Dat is ook misschien een beetje die eigen is aan mij. Maar ik heb niet het gevoel dat ik hier een soort van life planning traject heb ontwikkeld 10, 20 jaar geleden. Voor een stuk wel natuurlijk, maar ook niet in die zin van, ik heb hier een lifebook, ik kan dat allemaal neerschrijven En ik ga dat... ik heb heel veel neergeschreven. Ik heb heel veel gedroomd. Ik heb ook heel veel neergeschreven. En vanuit hetgeen dat je neerschrijft, neem je daar stappen in. Maar dat was zo... Door die 20, 25 jaar was dat meer ad hoc momenten. Ja. Dat echt een plan was. En dat spreek ik voor mezelf. Die ik dan structureel zou gevolgd hebben. En die dan heeft geleid waar ik vandaag sta. Ja. Zo is het niet verlopen. Nee. Maar effectief, door het... De andere kant is, oftewel kun je het heel strak doen en heel consequent en gedisciplineerd doen. Of je kan het ook totaal niet doen. Ik denk dat ik daar ergens een beetje tussen zit.
Ja. Dat is inderdaad ook vaak een discussie waar het met klanten soms over gaat, of bijna klanten. Van, ja, het leven is niet te plannen. Mm-hmm. Ik denk dat dat heel goed is wat je net beschrijft. Het leven is inderdaad niet te plannen van hier tot binnen 20 jaar en die maand ga ik dat doen en die maand ga ik dat doen. Daar geloof ik ook niet in. Dat is ook niet waar life planning over gaat. Maar een heel belangrijk element van life planning is dat er is maar één iemand verantwoordelijk in jouw leven om keuzes te maken en dat ben je zelf. Mm-hmm. En dat heb je wel getoond die laatste 20, 25 jaar. Je hebt heel bewust keuzes gemaakt, want als je zelf niet kiest, dan wordt er voor jou gekozen door je partner, door je omgeving, door je baas, door collega's, door je klanten.
Klopt.
En dat is wel iets wat je, bewust of onbewust, dat is alleen iets wat jij kan beantwoorden, maar wat je wel bent gaan toepassen, heel bewust keuzes hebt gemaakt om toch dromen en passies na te volgen. En uiteraard, bij het ondernemen en de reis van het ondernemen, zijn er dingen die vlot gaan en dingen die wat tijd kosten en dingen die je soms moet begraven.
Ja. Ja, inderdaad, op die manier klopt het. Ik herinner me trouwens ook nog, als ik net begon met die online marketing, dan kwam ook aan te pas dat we wel eens een kleine website bouwden voor een klant, of een aantal webpagina's bouwden. Dus stopte ik dat in mijn offerte. Dat was in de beginjaren, een verloop van tijd, deden we dat niet meer. Ook omdat die markt geëvolueerd was en bedrijven kozen voor, ik ga voor webbouwer X en voor online marketingbedrijf Y en zo verder. Maar in elk geval, in die beginjaren zei ik ook tegen mezelf van oké, het uitbesteden aan freelancers die grafisch werk doen en die development werk doen en in de codetaal van alles programmeren, dat kost toch vrij veel geld. Moet ik, dat heb ik me heel even afgevraagd, ik heb dat dan beslist om dat niet te doen, maar moet ik dan zelf niet ook dat grafisch werk onder de knie krijgen, dan kan ik dat zelf doen. Dat kost mij dan minder geld, heb ik meer winst over. Moet ik dat eventueel ook met development gaan doen en zo verder. Nu, grafisch werk zou mij nog gelegen hebben. Ik ben vrij creatief, ook grafisch. Ook al ben ik absoluut geen graficus. Maar ik heb dan toch voor gekozen om dat niet te doen. Omdat je anders ben je een druk bezette eenmanszaak. Die misschien dan ook goed boert. Maar ik heb effectief gekozen om te ondernemen en dan een eerste, tweede, derde en zo verder medewerker in dienst te nemen. En eerder de focus leggen op het uitbouwen van het bedrijf. Het uitbouwen van het merk. In plaats van alles zelf te moeten en te willen doen. Ja
dat is een heel mooie raad, denk ik. Vooral ook werken aan je bedrijf in plaats van mannetje van alles te worden en heel druk te zijn in het bedrijf.
Klopt.
Ja. Prima. Als life planner hebben we een uitgeschreven methode die we volgen. En een stukje daarvan zijn drie vragen die we stellen in het begin met een klant.
Oké, ben
benieuwd. Ik heb de drie vragen hier voor jou.
Oké.
De tijd noopt ons om er eentje van te kiezen. Hè. Dus, maar jij mag wel, of het lot zal beslissen welke vraag het is. Er gaat een nummertje op staan, 1, 2 of 3, en dan zal ik jou de vraag stellen.
Het middelste kiezen, een nummertje 1.
Nummertje 1.
Voilà.
Stel dat, want er is niet heel wat rond te doen, rond de commotie met de gokbedrijven en de wetgeving er rond.
Die trouwens heel goed vindt, dat wordt afgeschaft.
Maar stel toch dat plots de man van de Nationale Loterij, om dan een gelegaliseerd gokcircuit te benoemen, om het dan even zo te noemen. Je hebt een keer meegespeeld of iemand heeft voor jou meegespeeld. Staat aan de deur en die brengt een check waardoor dat Marnik onafhankelijk is voor de rest van zijn leven en ook zijn volgende generaties eigenlijk financieel niks tekort komen.
Alright, klinkt goed in ieder geval.
Dus als dat het geval is, dan is de vraag van wetende dat je die financiële onafhankelijkheid volledig hebt bereikt,
mm-hmm.
wat ga je dan doen? Hoe gaat je leven, hoe ga je leven dan inrichten?
Hoe dat mijn leven dan zou inrichten? Ja, ik zou uiteraard... Ik denk dat ik mij zou focussen op twee dingen eigenlijk. Dat is uiteraard investeren. Omdat je dan, zoals ik er straks zei, ik vind het heel leuk om aan de andere kant van de tafel te zitten van het ondernemerschap, in plaats van het operationele, dat je mee bijbrengt op een andere manier. Dat kan kennis, dat kan ervaring zijn. Dus in dit geval dan ook, alhoewel dat we dat nu ook doen op kleinere schaal, maar als we dan effectief de grote tientallen miljoenen euro's zou kunnen krijgen, dan, dan zou ik natuurlijk heel veel investeren. Dat zou ik verder ook in Bluvi trouwens. Maar goed, dan zou mijn leven er operationeel natuurlijk wel op een andere manier uitzien. Dat zou ik zeker doen, investeren en eigenlijk vooral mijn tijd, of toch een deel van mijn tijd, spenderen met de founders, de co-founders, de ondernemers, de investeerders die mee in die bedrijven zitten. Dat zou ik zeker blijven doen, omdat me dat ook enorm veel plezier geeft, enerzijds. En anderzijds, ja, dat is ook een vorm van waardecreatie, winstcreatie op een andere manier. Dus gewoon het geld passief laten staan, dat zou ik sowieso niet kunnen. Daarnaast zou ik, hetgeen dat ik er straks in het begin van het gesprek van, noem het een soort van fonds, VZ2, oprichten, waarbij dat ik van op de zijlijn betrokken zou zijn, maar ook operationeel niet. Maar dat er een aantal mensen in zijn om daar moet ik dan eens verder over nadenken op welke manier, maar dat dan toch als doel zou hebben van, kijk, kunnen we niet een aantal mensen die daar behoeftig rond zijn, kunnen we die op een of andere manier ook niet financieel gaan helpen. Liefst zelfs ook een beetje proberen, zonder dat een soort van een pot geld moet worden die dan na verloop van tijd uitdroogt. Dus ook daar zou ik willen een systeem creëren dat het, of toch een deel ervan, van het geld, opnieuw een beetje wordt gecreëerd. En als derde, dat is dan puur de vrije tijd, dan zou ik uiteraard wel meer tijd aan vrije tijd en aan het verder reizen en rondreizen naar de wereld te gaan spenderen. Dat zou ik zeker. Dus het is eigenlijk verdeeld door drie dan, ja. Op die manier.
Ja. Mooie plannen. Ja.
Nu dat ik er zo over nadenk, misschien moet ik daar niet op wachten totdat er iemand aan mijn deur klopt. Maar natuurlijk, als je die vraag stelt en je spreekt over echt wel tientallen miljoenen euro's of misschien zelfs een paar honderd miljoen euro's als het over de euromiljoens gaat, dan ben je toch capabel om per direct op een ander niveau te denken en te handelen. Dus voilà, ik denk dat het in die richting, ik denk dat de tijd en de focus min of meer een beetje door die drie zal verdeeld worden. Ja.
Mooi. Het klinkt, zit een beetje van alles in. Hè. Enerzijds die andere bedrijven mee helpen groeien door erin te investeren.
Mm-hmm.
En ook jouw kennis en passie een stukje door te geven door met die founders en die anderen.
Ja.
De operationele een stukje daar mee
te doen. Wat ik ook trouwens als ik dan die financiële capaciteiten zou hebben om echt zwaar te investeren, dan zou ik ook wel keuzes maken om dat in bedrijven te doen die dan weer op vlak van duurzaamheid, milieu, noem maar op, een verschil maken.
Ja.
Een aantal dingen dat ik aan denk is een alternatief om plastic te verbannen uit de wereld. Ja. En er bestaan daar, ik heb nu weliswaar onder de vorm van aandelen op de beurs, daar in geïnvesteerd in zo'n bedrijf. Maar ook bijvoorbeeld de landbouw of de tuinbouw die zo in die lagen is, dat op kleinere ruimtes binnen de kwaliteit van die voeding, de ruimte van die voeding, de nood, heel die innovatie er rond, waarbij dat er eigenlijk met zo weinig mogelijk verspilling toch maximaal rendement wordt gecreëerd. Dat vind ik een zeer fantastische richting om actief in te zijn. Dus ik zou automatisch een beetje dit type bedrijven, of onder andere dit type bedrijven gaan opzoeken. Ik zou in ieder geval niet investeren in gokbedrijven.
Nee, nee. Ja, mooi. En zo zijn we toch weer bijna rond met het aan het begin. Hè. Dus het stukje tegen het onrecht, waar misschien dan verslaafden in terecht kunnen komen.
Ja, ik moet er wel bij zeggen, ik vind het ook belangrijk, want het klinkt allemaal heel mooi, ja, duurzaamheid en waarop. Maar het moet ook opbrengen. Ik vind dat het moet opbrengen. Puur, er kan eens een uitzondering zijn dat je zegt van, tja, als dat hier nu niet opbrengt, oké, nog tot daartoe. Maar ik wil maar bedoelen, de combinatie van en die duurzaamheid, innovatie enzovoort, die maatschappelijk verantwoorde projecten, zou ik heel fijn vinden, maar ik moet wel het gevoel hebben, alleen niet het gevoel hebben, ik zou er ook wel willen aan werken dat het dan ook opbrengt. Daar moet er toch een goede balans in zijn.
Ja, wat zou het brengen als het opbrengt? Waarom is het belangrijk dat het gaat opbrengen?
Waarom dat belangrijk is? Ja, omdat ik geloof als ondernemer dat als geld niet opbrengt, dan kun je niet groeien, dan kun je niet verder investeren en dan stopt het op een bepaald moment. En nogmaals, als je bij wijze van spreken in 100 bedrijven zit, automatisch zullen er daar bedrijven tussen zitten die het minder goed doen tot zeer slecht doen. Dat is voilà, statistisch gezien ook een beetje de cijfers. En dat is oké. En soms zou je zelfs ook een keuze kunnen maken van, tja, de eerste 10 jaar gaat dat waarschijnlijk niet opbrengen, misschien zelfs de eerste 20 jaar niet, omwille van ja, verschillende redenen, dat het heel lang duurt
om.
En dat is nog oké. Maar dat mag niet de norm worden om. Ja, nee, dat zou voor mij niet goed voelen. Moet vooruit gaan en moet opbrengen.
Ja. Maar niet zozeer opbrengen om zelf van die winsten te kunnen profiteren, maar eerder om die spiraal naar boven te laten draaien, zodat er opnieuw in andere bedrijven kan geïnteresseerd worden.
Ja, bijvoorbeeld.
Of in hetzelfde bedrijf, maar eigenlijk toekomst.
Beiden. Ja. Ik ben niet verlegen om te zeggen dat het ook voor mezelf zou moeten opbrengen, omdat dat dan, ja, dat is weer nieuwe energie. Hè. Je krijgt er energie van, dat loopt goed. En daardoor ga je weer nieuwe dingen doen, die dan weer andere mensen, andere ondernemers, andere initiatieven en projecten terug in de markt gaat zetten. Dus voor mij blijft dat ook voor die reden een blijvende, groeiende cirkel die evolueert. Ja.
Ik herken wat je zegt, voor mij is geld ook energie. Daar is ook een heel mooi boekje over. Geld, energie en liefde zijn spiritueel gezien misschien wel 3 synoniemen van elkaar. Mm-hmm. En energie is nodig om dingen te laten gebeuren. Hè. Energie is in het Engels emotion. Dat is de emotie in beweging, hè, wou ik zeggen. Dus dat is een heel mooi gegeven als we de wereld in beweging kunnen houden en hem misschien beter kunnen maken.
Ja.
Om opnieuw dan op die manier terug dat onrecht zo minimaal mogelijk in de wereld te hebben.
Voilà. En zo is de cirkel rond.
Zo is de cirkel weer rond. En,
zo is de cirkel rond.
Rest mij jou nog heel hard te bedanken voor het leuke uurtje.
Met veel plezier gedaan. Ik vond het zelf heel fijn. We staan hier in het midden van het groen met jouw busje. Nog nooit zo'n een podcast opgenomen. Dus ik vond het zelf ook een hele leuke nieuwe ervaring.
Ja, dankjewel. Ook dankjewel om alles te delen wat je hebt gedeeld. En,
met veel plezier.
Ik hoop dat Blovi achter 10 jaar, of ondertussen achter 8 of 7 jaar, daar staat wat je hoopt dat die gaat staan. En
we gaan er ons uiterste best voor doen.
Ik had niet anders gedacht. Heel veel succes.
Dankjewel Joris, dankjewel. Ja.
Bedankt dat je deze aflevering van podcast Buspraat hebt beluisterd. Ga nog even naar je favoriete podcastplatform en abonneer je op de show, zodat je nooit meer een aflevering hoeft te missen. En nu je daar toch bezig bent, en al zeker als deze aflevering waardevol voor je was, dan zou ik een 5-sterren beoordeling op iTunes heel erg waarderen. En als je daarnaast ook nog een vriend of een vriendin over deze podcast wil vertellen, dan zou me dat heel erg helpen nog meer mensen te bereiken. Het leven is kort en kostbaar. Durf jij na te denken over waar jij wil staan in 2030? Heb je een belangrijke financiële levensvraag of wil je op zoek naar jouw antwoorden op een van de vragen uit de podcast? Aarzel niet om me te contacteren via jorisevens.be. Als lifeplanner en geldarchitect help ik je graag antwoorden te vinden. Tot in de volgende aflevering. Dan zit ik samen met Doreen Kamps van Bossy Magazine over hoe ze haar magazine gebruikt om dieper te duiken in de levensthema's die haar zelf bezighouden. Tot dan!